Goedemorgen allemaal.
Dat waren net een paar woorden naar mijn hart, Rudy. Over dat hebben van meningen. Het hebben van meningen, inderdaad. Die vaak mensen heel erg tegen elkaar op kunnen zetten. Ik krijg wel eens de vraag, ja, hoe denk jij daar dan over? Ik weet niet, dat komt maar regelmatig voor. En dan zeg ik van ja, daar denk ik eigenlijk niet over. Of wat is jouw mening daarover? Ik zeg, ik heb daar geen mening over. En dat hoeft ook helemaal niet, hè. We hoeven helemaal niet over alles wat er in de wereld gebeurt een mening te hebben. Deze wereld gaat ook niet veranderen door mijn mening of hoe ik erover denk. Ik bedoel, ik kan een mening hebben, ik kan er ook ruzie over maken, kan er ontzettend druk over maken, over dat mensen niet denken zoals ik denk. Verandert de wereld niet van. Echt niet. We hebben ook geen haar beter, geen straaltje extra licht erbij, omdat ik mijn mening verkondig. Het gaat inderdaad, ik net zei, over onze gezindheid. Ons denken in de juiste richting. Want natuurlijk hebben we wel een richtsnoer om bij te leven. Dat is vanmorgen ook weer een paar keer gehoord en gezongen. Dat is het woord van God. En Paulus die is daar behoorlijk duidelijk in. Paulus heeft een hele duidelijke mening hoe het wel moet. Hij zegt zelfs, wees mijn navolgers. Ja, doe zoals ik. Dat kan alleen een apostel zeggen. Je moet nooit mensen die misschien hier op de kansel of elders zeggen van je moet mij volgen. Die hebben geen enkel recht van spreken. Behalve als we helemaal spreken naar het woord van wat Paulus ons heeft geschreven. En ja, daarom moeten we, denk ik, heb je het al, denk ik, maar ja, daarom moeten we ons, denk ik ook, zoveel mogelijk verdiepen in dat wat Paulus ons heeft nagelaten. En dat denken van Paulus, en hoe belangrijk hij dat vond, en die gezindheid, dat kom je voornamelijk, of heel veel, tegen in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Want die is net in de voordienst al een aantal teksten voorbij gekomen. Het Griekse woord phroneo, dus het werkwoord phroneo, wat vertaald wordt met gezind zijn of denken of voelen zelfs. Dat komt nog wel eens een keertje voor in de Filippense brief. Filippense 1 bijvoorbeeld, vers 7. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Ja, Paulus die dacht hier. Filippenzen 2, vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebbende, één van ziel bent en één van gevoelen. Dus eensgezind, hetzelfde denken staat daar. Dezelfde dingen denkend. Vers 5, ook nog een keer. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Laat het denken in u zijn, die in Christus Jezus was. Nou, zo zijn er nog een aantal teksten. Daar gaan we het nu niet zozeer over hebben. Het gaat me vooral om dat denken, en dan in relatie tot vlees en geest, want dat is een tegenstelling die we vinden in Filippenzen 3. Ik stel voor dat we dat gedeelte eerst lezen, de eerste 16 versen. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dat is trouwens een ander sleutelwoord, een ander signaalwoord in de brief aan de Filippenzen, verblijden. Want ook heel erg veel van. Dus dat denken, onze gezindheid en de blijdschap, verblijden, die hebben iets met elkaar te maken. Ja, dat kun je heel duidelijk in die Filippenzenbrief. En andersom kun je misschien ook wel zeggen, als je in de verkeerde richting gezind bent, dan moet je niet gek opkijken dat je je blijdschap ook kwijtraakt. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Paulus maakt hier een woordgrapje. We weten allemaal wat besnijdenis is. En hij verbastert het woord een heel klein beetje. En dan wordt het versnijdenis. En op die plek doet dat zeer. Ja, dus je wordt versneden. En hij, die honden en die slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Daarmee bedoelt hij de mensen, en dat zal ik zo meteen uitleggen, die wandelen naar het vlees. En dan bedoelt hij met name Joodse arbeiders die deze Filippenzen in de verkeerde richting wilden brengen. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Moet je even voorstellen, Paulus die wijst nu eigenlijk, moet je een beetje visualiseren, op die honden waar hij het net over hebt. Dat, hij zegt, kijk, dat zijn die mensen die op het vlees vertrouwen. Nou, als er één iemand is die op het vlees kan vertrouwen, dan ben ik dat wel. Dus hij stelt zich eigenlijk als tegenover die versnijdenis en tegenover die honden, de slechte arbeiders. En hij zegt, nou, als er eentje kan roemen om zo'n arbeider te zijn, dan ben ik het wel. En dan gaat hij dat uitleggen wat het is. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik ben uit het geslacht van Israël. Dat is nummer 2. Ik ben uit de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. En dus ik zou bijna zeggen een volbloed Hebreeër, een volbloed Jood. Wat de wet betreft, een Farizeeër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Dat waren allemaal dingen waar Paulus zich op kon beroemen. Dat had een voordeel gegeven trouwens in zijn leven. En niet zo'n klein beetje ook. Hij was een gerespecteerd man in de kringen waarin hij zich bewoog. En dat zegt hij ook. Het was voor mij winst, vers 7. Ja, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade beschouwd. Verlies. Of zelfs schadelijk. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid, of de uitnemendheid, van de kennis van Christus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Dat alles, dan doelde hij dus op die 7 dingen die hij net noemde. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Het is drek, het is viezigheid. Als je het beet pakt, moet je gelijk je handen wassen. Het stinkt. Ja, dat is wat Paulus ervan zegt, van die dingen die hij noemde. En waarom beschouwt hij het als vuiligheid? Nou, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof, en als je het nog niet gedaan hebt, moet je het volgende woordje veranderen, niet in, maar van Christus, is namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof van Christus. Mag je er in gedachten achter dingen. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter me is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Heb je weer dat woord, dit denken hebben. Ja, dat dat phroneo. En als u iets anders gezind bent, ja, Paulus die laat die mogelijkheid open onder de broeders, en mensen misschien die net tot geloof waren gekomen, die zijn denken nog niet zo goed kenden, zegt: nou, als je nu nog anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Ja? Dat is denk ik ook de betekenis van God die in u een goed werk begonnen is, die zal dat voleinden. Hij gaat daarin door. God zal het u wel openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. En hier heb je het weer. Laten we dezelfde dingen denken. Eensgezind zijn. En het is natuurlijk niet om het even van waarover je hetzelfde moet denken. Je mag best over een heleboel dingen verschillend denken. Maar wat Paulus hier bedoelt, is over dat denken hoe wij God dienen. En dan zegt hij, vers 17, waarvan ik net zei van pas op, dat kan niet iedereen zomaar naspreken. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, mijn imitators. Ja, zorg dat je mij nadoet. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Weer dat woord, bedenken. Hun gezindheid is op de aarde gericht. Epikeia, ja, op de aarde. Zij bedenken de aardse dingen. En dan gaat het natuurlijk, tenminste dat denk ik, heb je dat schakeltje in Colossense 3... Ja, zoek de dingen die boven zijn. Ja, bedenk de dingen die boven zijn. Ook weer datzelfde woord. De dingen die in de hemelen zijn. Daar is onze gezindheid in de hemelen. Daar is ons denken. En dat zegt Paulus dan ook in vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Daar hebben we onze rechten en onze plichten. Je ziet dat als het ware als een kolonie waar je woont, die eigenlijk feitelijk niet zoveel met deze wereld te maken heeft, met de aarde, en je woont daar, daar liggen al je wonderlijke rechten die je hebt gekregen en ook de plichten tegenover de leider van die kolonie. En verder leef je met betrekking tot de dingen op de aarde als een vreemdeling. Daar heb je ook niet zoveel mee te maken. En daar hoef je dus ook niet altijd maar een mening over te hebben. Wie zijn dat nou? Die mensen die noemt. Want hij is, Paulus is toch wel behoorlijk grof in de mond daar. Hij noemt eerst die mensen honden. En heeft het over die versnijdenis, slechte arbeiders. En dan komt hij ook nog eens een keertje daarop terug. Ik denk dat het dezelfde mensen zijn over wie hij het heeft. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis, hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande, en ze bedenken aardse dingen. Hun denken is gericht op de aarde. Ik denk dat Paulus hier heel scherp neerzet het bedenken van het vlees en het bedenken van de geest. Deze mensen in vers 16, die anders wandelen en vijanden van het kruis van Christus, dat zijn niet zomaar wildvreemde Romeinen of heidenen. Dat zijn mensen die in de gemeente bezig waren. Ja, anders hoeft de Paulus daar niet over te schrijven, anders hoeft hij ze ook niet voor te waarschuwen. Dat waren deze dwaalleraars, die valse arbeiders waar hij over sprak. En daar waarschuwt hij voor. Dus het zijn ook mensen, ja, hoe naar ik het ook vind om te zeggen bijna, het zijn mensen die zich voordoen als christenen. Alleen hun denken is niet helemaal in overeenstemming met het denken van Paulus. En dan zegt hij zelfs, ze zijn vijanden van het kruis van Christus. En die tegenstelling die maakt Paulus ook in Galaten, in Galaten 5. Dat er arbeiders zijn die de Galaten onder de wet willen brengen. En opdat ze zo
eigenlijk de vervolging en de ja, alle narigheid die met de prediking van het kruis te maken ging, dat ze die konden ontwijken. En dat kun je in Galaten 5 nalezen. Dus bedenken van vlees en bedenken van geest. Nou, de bedenken van het vlees, Paulus die wist drommels goed wat dat was. Hij wist het als geen ander. Dat zei ik net al. Hij wees op die kwade arbeiders. En eigenlijk zei hij van, ik was er eentje van. Uiterlijk gezien was Paulus in zijn eertijds een man om door een ringetje te halen. Vroom tot en met, buitengewone plichtsbetrachting, maar hier noemt Paulus dat het bedenken van het vlees. En dat stelt hij dan over tegenover het bedenken van de geest. En dan weet ik niet of er hier een linkje naar jullie in jullie hoofd zit. Naar het bedenken van vlees en bedenken van geest. Dat ging bij mij wel. En eigenlijk wilde ik meer uitgaan bij de aanvankelijk over de Filippenzenbrief. Maar Paulus die heeft dat bedenken van het vlees en bedenken van de geest in een iets eerdere brief. Heeft hij dat al eerder benoemd. En ik denk dat het verstandig is om daar eerst even dat fundament weer met elkaar wat vast te leggen. Dat is natuurlijk in Romeinen 8. Ja, daar stelt Paulus ook al dat bedenken van vlees en bedenken van geest tegenover elkaar. Dat kom je daar drie keer tegen. Dus dat is kennelijk belangrijk in dat hoofdstuk. Ja, vers 5. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Probeer uit je hoofd te zetten dat vlees, dat allemaal walgelijke zonden zijn. Ja, dat vlees, dat heeft hier echt een andere lading. Ja, de lading zoals Paulus zichzelf dit beschreef. Een farizeeër. Dat is het wandelen naar het vlees. Religie. Ja, dan vers 6 nog een keer. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En hier zegt Paulus dus eigenlijk ook letterlijk. Ja, het heeft iets met die wet te maken. Het onderwerpen aan de wet. Nou, staat dit gedeelte in Romeinen 8. En dat begint heel mooi. Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar de geest, naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hier heb je weer de tegenstelling, vlees en geest. Als je een NBG-vertaling hebt, dan staat dat zinnetje daar niet. Maar wel in vers, ik denk dat het daar ook niet hoort. Maar dat het... of in vers 4 niet hoort, sorry, in vers 4 wordt dan nog een keer herhaald. Want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was, door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante, gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is best een lastig stukje wat daar staat. Maar Paulus die stelt hier dus dat vlees en die geest tegenover elkaar. En wat voor de wet onmogelijk was, ja, ons leven en vrede geven, dat heeft hij door de Zoon gedaan. Door hem te zenden. Die was wel mogelijk. Waarom was het voor de wet onmogelijk? Om ons het leven en de vrede te geven. Nou, dat lag hem niet in de wet. Want die wet die komt van God. Die was heilig, rechtvaardig en goed. Zoals hij iets eerder zegt in Romeinen 7. Nee, die
Dat kwam vanwege het vlees, krachteloosheid van het vlees. Maar Paulus die bouwt hier verder op iets wat hij eigenlijk al eerder benoemd heeft. Want hij zegt dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is altijd, althans jaren geleden, verschrikkelijk ingewikkeld gevonden van hoe het nou dat woordje dus moet lezen. Want het volgt niet uit die versen die daar vooraf staan in Romeinen 7. Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Probeer te bedenken dat Romeinen 6 en Romeinen 7 twee hoofdstukken zijn die je er eigenlijk zo uit kan lichten. En dan worden de dingen, naar mijn idee, een stuk duidelijker. Romeinen 6 en Romeinen 7, dat zijn twee hoofdstukken waarin Paulus vier vragen beantwoordt. En die vier vragen die staan eigenlijk een beetje tussen haakjes. Voordat hij zijn betoog vervolgt vanaf het eind van Romeinen 5, springt hij zo naar Romeinen. Doet hij eerst die twee hoofdstukken Romeinen 6 en 7, vier vragen, en dan springt hij zo naar Romeinen 8. Ik denk dat ik het ooit wel eens een keer eerder hier heb gezegd, maar laten we het even herhalen. Romeinen 5, het laatste stuk. De wet echter, vers 20, de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, de zonde is koning geweest, hij ziet hier de zonde niet als iets wat in ons is, nee, dat is een zonde, een buiten, gewoon grote macht die buiten is, waaronder je leeft. Die zonde die regeert. Je komt zelfs al in de wereld onder die zonde. Dat is de betekenis van onder de zonde. Het is ook de normale toestand in het leven geworden. Ja, je leeft onder de zonde. Je wordt erin geboren en je wordt groter. En je weet niet beter dan dat dit gewoon is. En dat er dan aan het einde de dood is. Ja, de zonde die is koning geweest, heeft geregeerd tot de dood. Zo ook de genade zou regeren, koning zou zijn, door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. En dan gaat hij in zijn betoog verder in Romeinen 8. Zo is er dan, dus is er nou geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En daartussenin, dan begint hij met een vraag in Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Dat is regelrecht een vraag die voortkomt uit dat wat hij zegt in 5 vers 19. Ja, als opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En dan heeft Paulus in zijn hoofd gelijk een tegenwerking die eventueel tegen zou kunnen komen. Oh, laten we dan maar in de zonde leven, want dan kan die genade nog groter worden. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. En dat wil Paulus in Romeinen 6, dat eerste stukje, uitleggen. En dan gaat hij van de ene vraag, hobbelt hij in de andere vraag. Zo werkte dat in dat brein van Paulus. Maar soms wel een beetje ingewikkeld. Dat is een hele intelligente man natuurlijk. Dus die had dan net een vraag beantwoord. En dan, oh ja, weer een vraag. En hij verliest zich als het ware in het schrijven. Hij weet natuurlijk drommels goed wat hij doet, maar hij weet van geen stoppen. En dan eindigt hij eigenlijk pas met zijn laatste vraag in Romeinen 7. Is dan het goede de oorzaak van de dood geworden? Tot zover zou je in je redeneren kunnen gaan. Ja, die wet die was goed. Nou, is die wet dan voor mij de dood geworden? Nee, zegt hij. Dat is de zonde in mij. Die heeft mij de dood gebracht. En dan die vraag beantwoordt hij verder tot en met vers 26. En dan stopt hij ermee. En dan pakt hij de draad weer op vanuit Romeinen 5. Het zou handig zijn als je een paar dikke haken zet om Romeinen 6 en 7. Ja, dat Paulus eventjes een paar tussengedachten had. Nou, Romeinen 5 die eindigt hij dus met de zonde die heeft geregeerd tot de dood. En het de genade door de gerechtigheid tot het eeuwige leven. Hoe kwam die daar terecht? Dat is nou Romeinen 5 vers 12 tot 21. Ook dat, nogmaals, het is helemaal niet zo'n heel makkelijk stukje. Maar wat hij daar doet, is het mensdom schilderen in Adam. In Adam. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen. En dan wordt hier niet bedoeld de zonde die in ons zit. Nee, die zonde als een macht die buiten ons zit. Pas in de vriendenkring was een klein kindje geboren. Nou, net een paar dagen oud. Je ziet zijn fotootje. En het enige wat het kind heeft kunnen doen, is geboren worden tot dan toe. Ja, dat is toch niet verkeerd. Ik bedoel, maar toch weet je, dat kind gaat sterven. Dus die efficiëntie waar het de vorige keer van ons leven houden. Weet je nog, je wordt geboren, maar je weet bijvoorbeeld al, je gaat leven met een hoop vreugde, maar ook altijd met een heleboel strijd en een heleboel ellende in je leven. Je verdient geld, je bouwt een bedrijf of weet ik wat. Maar aan het eind is de dood en je gaat weg en ja, je laat alleen maar wat na. Van hoe efficiënt kan je leven zijn? Ja, niet dus. Maar dat heeft dus te maken met dat zijn onder de zonde. Ook voor zo'n klein kind wat nog helemaal niet gezondigd heeft. En dat is gek genoeg. Eigenlijk is het gek genoeg. Dat zijn we normaal gaan vinden, dat het zo gaat. Of tenminste, dat vindt de wereld vindt dat normaal. Ja, dat is het leven. Nee, het is niet het leven, het is de dood. Het is het bedenken van het vlees. Nou, Paulus die heeft dus, ik pak weer even de draad op. Paulus die schildert daar dus in Adam. En in Adam, ja, leef je onder die zonde. En die zonde die brengt de dood. Dat is de uitbetaling van de zonde. De zonde is een goede betaler. Die keert altijd uit. Ja, je hoeft nooit op je. Je hoeft niet op je loon. Je kan er zeker van zijn dat je je loon krijgt. En dan stelt hij daar tegenover het zijn in Christus. Want er is Adam die heeft die zonde in de wereld gebracht. Of door Adam is de wereld in de zonde gekomen. En in Christus is de genade in de wereld gekomen. En dat is iets heel anders. Want in hem regeert de gerechtigheid. Sorry, in hem regeert de genade door de gerechtigheid tot het eeuwig leven. Dat is een hele andere betaling. En die betaling die is net zo zeker als die dood van de zonde. En Paulus die zegt van wij, gelovigen, zijn overgegaan van in Adam en we zijn nu in dat andere mensdom, in Christus. We zijn geworden in die tweede mens, die laatste Adam. En daarvoor heb je een geest gekregen. Dat legt Paulus uit in 1 Korinthe 15. Ook daar stelt hij Adam, de eerste Adam, en de laatste Adam, Christus, tegenover elkaar. En Christus is in zijn opstanding geworden tot een levendmakende geest. En Christus geeft dus leven door van zijn geest uit te delen. Leven naar het vlees, dan leef je alsof je die geest nooit hebt ontvangen. Dan leef je in Adam. En dan leef je onder die koepel van die zonde, alsof je nog nooit genade hebt gezien. Dan is alles wat er onder die zonde gebeurt in de wereld, dan vind je dat normaal, je vindt dat gewoon en je gaat er ook helemaal in op. En dat hoeven dan niet zogezegd verkeerde dingen te zijn. Het is gewoon het leven om je heen. Leven naar geest. Dat is leven vanuit die genade. Wat leven geeft. En noodzakelijkerwijs Is dat dus anders leven? Want dat heeft met die zonde niks meer te maken. Dan leef je als het ware in de toekomst. Alsof Christus al op aarde regeert. Of misschien nog wel verder. Op het moment dat we samen met hem in de hemelse gewesten zijn. Werkelijkheid. Als het daar in het geheimenis zichtbaar en duidelijk voor ons wordt. Dus je leeft verder. Verder weg. Als het ware buiten deze tijd. Ik zeg wel eens, wel vaker, een christen is feitelijk een anachronisme. Je voelt je in deze tijd niet meer op je plek. Je hoort in een andere tijd thuis. Je bent als het ware overgeplaatst in die andere tijd. En dat is het leven naar die geest. Het regeren van de genade door gerechtigheid tot het eeuwige leven, dat is werkelijkheid geworden. Dat is ons leven geworden. En Paulus die zegt dan in Romeinen 8, als hij dat duidelijk heeft gesteld, zo is er dan voor ons geen veroordeling meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die wet die kan ons niet meer veroordelen. En de zonde die veroordeelt ons niet meer. Want het is allemaal al gebeurd in Christus. Dat is de vrijheid van het evangelie. Hij is onder de wet gekomen. Hij is ook, bedenk het, goed, hij is ook onder de zonde gekomen. Hij is dwars door die dikke duisternis heen, is hij hier op aarde gekomen. En heeft het leven geleid van een mens onder de zonde. En dan zeg ik dus niet dat hij een zondaar was. Nee, hij heeft geleefd onder die zonde. En dat heeft hij allemaal helemaal vrijwillig gedaan. Terwijl het letterlijk een hel voor hem is geweest. Zijn leven van begin tot eind. En dat heeft hij gedaan opdat wij zouden worden gerechtigheid. Opdat wij zouden kunnen leven door geest. Ja, die geest die hij dan geeft. Nou, welk bedenken moet er dan in ons zijn? Welk bedenken? Nou, Paulus die geeft daar dat antwoord op. We gaan weer terug naar de Filippense brief. Het is de gezindheid. En je voelt natuurlijk al een beetje aankomen waar het naartoe gaat. De gezindheid die in Christus Jezus was. Ik lees Filippenzen 2 vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent. Hetzelfde denkt. Er staat er weer. Het eensgezind. Dezelfde liefde hebbende. Eén van ziel. En één van gevoelen. Van denken. Ja, dus Paulus zegt niet dat je over dezelfde politieke partijen dezelfde mening gevat. Daar gaat het ook helemaal niet om. Eén van denken is de blijdschap van Paulus volkomen maken. Dat is die één van denken. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid, dit denken in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Ik zou bijna zeggen, ja, dat kan natuurlijk ook niet anders. Want Christus is degene die ons die nieuwe geest heeft gegeven. Als wij wandelen naar de geest, dan wandelen we naar de geest van Christus. En dus die aansporing, je zou bijna zeggen, hij is een beetje, staat er een beetje te veel. Want als je zegt van ja, laat daarom die gezindheid, dat denken in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dan zou het bijna een soort van natuurlijkheid moeten zijn. Paulus snapt natuurlijk ook wel dat het allemaal niet zo vanzelf gaat. Want we hebben nog te maken met dat vlees. Wat ons belemmert in ons denken. Maar de aansporing is hier. Denk zoals Christus dacht. En hoe dacht hij? Nou, je kent dat gedeelte. Paulus, je zou lijnrecht tegenover Paulus kunnen zeggen. In plaats van Paulus, die een Farizeeër was, die een Hebreeër uit Hebreeër, een Jood uit de stam van Benjamin, ik noem dus nou niet in dezelfde volgorde. De Heer deed precies het tegengestelde. Alles wat voor hem winst was, namelijk geen roof te achten om God gelijk te zijn. Ja, dat heeft hij ook allemaal aan de kant geschoven. Hij heeft zichzelf vernederd. En hij heeft zichzelf vernederd tot de dood van het kruis. Vers 8. En dan staat er één woordje in, wat ik denk alles, de hele lading dekt. En waarmee we ook een schakeltje kunnen krijgen naar die Efezebrief. Wat heeft Christus gedaan? Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zich helemaal leeg gemaakt. Hij was de heerlijkheid van God aan de rechterhand van de Vader. En hij ontdoet zich van al die heerlijkheid. Hij was van andere mensen niet onderscheiden. En hij eindigt zijn leven, zijn volmaakte leven onder de wet, die eindigt hij aan het kruis. Dat is een totale ontlediging van de grootste heerlijkheid naar de grootste schande. Maar dat heeft hij met opzet gedaan. Dat was zijn vernedering, dat was zijn denken. En dat deed hij met een doel, dat ontledigen. Want je weet, het kenmerk van het geheimenis, van de verborgenheid, is volmaken. Ja, de Heer heeft zichzelf ontledigd, opdat hij dingen vol zou maken. En dat zie je in het vervolg. Ja, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en in die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer tot heerlijkheid van God de Vader. En dat is vergelijkbaar met Efeze 4. Daar zie je dan ook dat Paulus zich heeft, dat de Heer zich heeft vernederd. Efeze 4. Vers 10. Degene die neergedaald is. En wat dat is, heeft Paulus al uitgelegd dan. Maar dat is hetzelfde als in Filippenzen 2. Die neergedaald is, is ook degene die is opgevaren. Ver boven alle hemelen. Om alle dingen vol te maken. Ja, dus hij heeft zich helemaal ontledigd tot aan de dood van het kruis, tot aan het graf. Hij is begraven. Een grotere ledigheid dan het graf, dat kun je gewoon niet denken. In het grafdom, daar heerst de dood, daar is niks meer, dat is echt een totale leegte. Maar door zijn opstanding en hemelvaart en zitten aan de rechterhand van God, gaat hij alle dingen volmaken, vervullen. En dat volmaken, van alle dingen volmaken, dat gaat in de toekomst gebeuren. Daar in de dagen van wanneer alle dingen met elkaar verzoend zullen worden. En dat volmaken, dat is wat hij nu doet. In de verborgenheid, in het geheimenis, in de gemeente die zijn lichaam is. Ja, sterker nog, de definitie van de gemeente van de verborgenheid, dat is zijn lichaam en de volheid, de vervulling van hem die alles in allen vol maakt. En dat doet hij nu in ons. En daarom de aansporing in Efeze 5. Wordt vervuld door de geest. En dan met de geest. Wordt volgemaakt met de geest. Want als wij volgemaakt zijn met die geest van kennis en wijsheid en inzicht in deze dingen, dan wandelen we naar de geest. Dan wordt ons denken naar de geest en niet meer naar het vlees. En ik denk zelf dat we dan ook niet zoveel tijd meer hebben om bezig te zijn met al de meningen van de dingen die op de aarde zijn. Ja, dus als aansporing tenslotte, laat daarom die gezindheid, die denken, dat denken in u zijn, wat ook in Christus Jezus was. Laat je niet meevoeren door de verkeerde arbeiders die je gaan vertellen wat je allemaal wel en wat je allemaal niet moet doen en allemaal meningen en weet ik wat. Nee, zorg dat je wordt volgemaakt door de geest, met levensgeest, geest van Christus, zodat we inzicht, kennis, wijsheid mogen krijgen om te leven overeenkomstig de roeping waarmee we geroepen zijn. Amen.